Goedemiddag, mensen hier aanwezig en mensen die nu of later meeluisteren. Dit is een jeugddienst van de CGK en NGK Eindhoven. Allen hartelijk welkom. De voorganger is dominee Van der Marel. Het thema is leven met God in het dagelijkse leven. Uit de Bijbel wordt gelezen Daniel 3, versen 19 tot 30. De collecte is voor het jongerencentrum Pitstop. Petra de Bruin is momenteel op verlof van haar werk in Nicaragua. Je kunt Petra ontmoeten aanstaande zaterdag 28 mei van 16 tot 21 uur bij Idi van Leeuwen thuis. Graag van tevoren melden als je wilt komen. Ik steek nu de kaars aan, het teken van Christus die het licht van de wereld is. Na een ogenblik van stilgebed zingen we uit de eigen bundel nummer 1 aan uw voeten hier. Wij zingen nu aan uw voeten hier. Thank you.
Wij spreken uit in deze dienst dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid. We horen zijn groet, genade zij u en jullie en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Hallo, leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan nu twee liederen zingen. Eigen bundel 57, Groot is de Heer. En het nummer Lof aanbidding. Hierna zal Aart een kort gebed uitspreken.
Thank you.
Zullen we samen bidden om een zegen over deze dienst? Heere God, dank u wel voor deze middag, deze jeugddienst hier in de kerk. Dank u wel dat we met zoveel jongeren hier zijn en ook de vaders en moeders en andere gemeenteleden, gasten misschien ook wel. Wij vragen u of u ons helpen wilt in deze dienst om u te zien zoals u bent, in al uw liefde en trouw en waardigheid en heiligheid, zoals we net gezongen hebben. Wilt u ook naar ons toekomen met de Bijbel, dat oude maar zeer actuele woord van u, en wilt tot ons spreken, tot ons hart. Zend ons uw geest, dat we werkelijk iets van u zien en proeven. En we vragen u, wilt u alles wat daarvoor gebruikt wordt vanmiddag zegenen. Wees met de muziekgroep. Wees met Adriaan die ons door de dienst heen leidt. Wilt u ook met mij zijn als ik zo meteen ga preken? Wilt u ons allemaal, bijzonder ook de jongeren, iets geven vanmiddag waarvan we zeggen, daar kunnen we weer mee verder. Geeft u ons zo die bagage die we zo enorm nodig hebben om ook deze nieuwe week weer in te gaan. Geeft u ons zo een mooie dienst, een feestelijke dienst, een dienst die is tot uw eer en die is tot ons hart. We vragen het u in Christus naam. Amen.
Renate zal nu een stukje uit de Bijbel lezen, uit Daniël 3. En daarna komt er een kort filmpje over hoe je een relatie met God kan hebben. Daarna zullen wij een nummer zingen, Mijn Jezus, Mijn Redder.
Daniël 3, vanaf vers 19. Nebukadnezar werd razend en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven 7 maal heter te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De 3, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond angstig op en zei tegen zijn raadsheren, wij hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? Zij antwoordden, zeker majesteit. Hij vervolgde, maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4e lijkt op een godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebukadnezar nam het woord. Hij zei, geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Zij die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten. Zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen ander dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat in ieder van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen God die kan redden als deze. Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel.
hebben het net in het filmpje gezien. Alive in connection with God. En in het Nederlands kun je dat dus vertalen met leven met God in het dagelijks leven. We gaan het dus met elkaar hebben over Daniël en over zijn vrienden. En als eerste zou ik de vraag willen stellen, wat is de overeenkomst tussen Daniël en zijn vrienden en jullie? Noem eens wat. Heel goed, ze waren jong. Dat lezen wij in hoofdstuk 1. Van Daniël, Hanania, Misaël en Azaria, die later dus andere namen krijgen, wordt gezegd dat het jongeren waren. Misschien waren ze 18, misschien waren ze 16, misschien waren ze zelfs pas 14, wordt wel eens gedacht. De tweede overeenkomst. Heel goed, zij leefden in een onchristelijke omgeving en dat doen jullie eigenlijk ook. Je moet weten, in 586 voor Christus was Jeruzalem veroverd door de Babylonische koning Nebukadnezar. Veel mensen waren gevangen genomen en naar Babel afgevoerd, zeg maar ergens in het huidige Irak. En dat gold dus ook voor Daniël en zijn vrienden. Ook zij waren naar dat vreemde land getransporteerd, waar heel andere gebruiken waren en waar ook heel andere goden gediend werden. In die omgeving moesten de Israëlieten hun weg maar zien te vinden. En dat geldt natuurlijk voor ons ook. Want wij zijn dan wel niet weggevoerd in ballingschap, maar ook wij leven eigenlijk toch voor een groot deel in een onchristelijke, geseculariseerde omgeving. Wat dat betreft, denk ik wel eens, hebben wij als ouders het eigenlijk wat makkelijker gehad dan jullie nu jongeren. Omdat de kerk nog meer naar de marge van de maatschappij is gegaan. Onderzoeken laten zien dat slechts 10-15% van de mensen in Nederland nog met regelmaat naar de kerk gaat. En hier in het zuiden is dat natuurlijk nog veel minder. Als je 's morgens vroeg met moeite je bed uitgekomen bent, zeker als het laat geworden is, en je gaat dan op weg naar de Schootse straat, of naar het Frederik Hendrikplein, of naar de Orionlaan of straat, wat is het eigenlijk? Straat, kijk, ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Dan zie je gewoon bijna geen kip op straat. Ze liggen allemaal nog te meuren. Vanaf een uur of 11, zeg maar, komt er een beetje beweging in Eindhoven. Nou, twee dingen die Daniël en zijn vrienden gemeen hebben. Ook jullie zijn jong en ook jullie leven in een grotendeels onchristelijke omgeving. Dan zul je misschien afvragen, wat heeft dat nou met het thema voor vanmiddag te maken? Leven met God in het dagelijks leven? Nou, dat zal ik je vertellen, want ook juist deze twee dingen kunnen je helpen om een spannend leven te leiden. Of om zo'n leven te ontdekken. En daarvoor neem ik ons mee naar die bijzondere geschiedenis van die drie vrienden in de brandende oven. Misschien vind je de kerk regelmatig saai. Misschien vind je het geloof regelmatig saai. Misschien vind je het geloof van je ouders of je opa of oma wel regelmatig saai. Dan zou ik zeggen, probeer dat even van je neer te leggen. En kijk naar die drie vrienden hier op dat plein van Dura in Babel en kijk wat daar gebeurt. Kijk en huiver en laat je erdoor inspireren. Wat is er gebeurd sinds Daniël en zijn vrienden uit Israël naar dat Babylonische Rijk waren getransporteerd? Koning Nebukadnezar had zijn oog laten vallen op die jongens. Ze zagen er goed uit, ze waren slim. Zulke mensen had hij nodig in zijn rijk. Je kan het een beetje vergelijken met Eindhoven. Eindhoven probeert ook jonge, veelbelovende mensen uit bijvoorbeeld Azië aan te trekken om onze kenniseconomie te versterken. Die vier Joodse vrienden kregen een topopleiding van de beste leraren die er waren. Ze werden klaargestoomd in de Chaldeese taal, in geschiedenis, in astronomie enzovoorts. Om aan het hof van de koning straks te kunnen gaan dienen. Dat staat allemaal in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 krijgt de koning een droom. Hij ziet een enorm standbeeld voor zich. Met een hoofd van goud, de borst en de armen zijn van zilver, de buik en de dijen zijn van brons, de benen en een deel van de voeten zijn van ijzer en de rest van de voeten is van klei. Op een gegeven moment komt er een steen aangerold en die vernielt dat hele standbeeld. Wat heeft dat te betekenen? Hij vindt het een beangstigende droom, hij is er ongerust door. Niemand van al die wijze mannen in zijn hofhouding is in staat om die droom uit te leggen. Totdat Daniël in beeld komt, hij kan dat wel. En hij zegt, die droom, o koning, betekent het volgende. Het heeft met het einde van de tijden te maken. U bent dat hoofd van goud. Na u komt een koninkrijk dat minder sterk is dan dat van u. Het derde van brons zal weer een koninkrijk over heel de wereld zijn. En tenslotte het vierde van ijzer en klei, het woord zegt het al, zal een verdeeld koninkrijk zijn. Aan de ene kant sterk, ijzer, maar aan de andere kant zwak en breekbaar, van klei. En die steen, dat is het moment waarop de God des hemels een rijk zal laten opkomen dat nooit meer te gronden zal gaan en het zal alle andere koninkrijken vernietigen. Maar zelf zal het bestaan tot in eeuwigheid. De koning, als hij deze uitleg heeft gehoord, kan nog maar aan één ding denken. Hij, Nebukadnezar, hoofd van goud. Wauw, wat een eer. En natuurlijk komt van het een het andere. Hij laat een standbeeld maken. En dat is het standbeeld dat Daniël zo uitstekend heeft getekend. Hier in hoofdstuk 3 aangekomen is dan het moment waarop dat enorme gevaarte zal worden ingewijd. Alle genodigden worden geacht eer te bewijzen aan dit standbeeld en daarmee aan de koning. Als zometeen de muziek gaat spelen, dan moet iedereen, van jong tot oud, Babyloniër of geen Babyloniër, op de knieën gaan en zich buigen. En wie dat niet doen, die zullen in de brandende oven worden geworpen. Nou, de rest van het verhaal ken je. Dat hebben we net gelezen. Die drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego, die worden erbij gelapt. Er wordt aan de koning doorgegeven dat zij weigeren te knielen. En de koning springt zowat uit zijn vel van kwaadheid en geeft onmiddellijk opdracht om die drie in de oven te gooien. En dan dus het ongelofelijke, er gebeurt niets met die drie. De touwen waar ze mee gebonden zijn, die verbranden wel, zodat ze daarna los rond kunnen lopen in die oven, maar verder gebeurt er niets met ze. Punt, gaaf, komen ze eruit. Er is zelfs geen brandlucht aan ze te bekennen. En waarom heb ik nou deze geschiedenis uitgekozen vanmiddag bij dat thema leven met God in het dagelijks leven? Dat is omdat ik jullie met dit verhaal wil uitdagen. Ik wil jullie uitdagen om net als Daniël en zijn drie vrienden volkomen op God te bouwen en de weg met hem te gaan. Juist ook als jongeren en juist ook in een tijd waarin het helemaal niet meer vanzelfsprekend is om als christenen door het leven te gaan. En dan ga ik twee vragen stellen en ik nodig je uit om met me mee te denken. De eerste vraag is als volgt. Wat biedt het jou om net zo'n leven te leiden als Daniël en zijn vrienden? Wat brengt het je? Wat levert het je op? En de tweede vraag, wat zijn de voorwaarden om zo'n leven te bereiken? Wat kost het je? Wat moet je ervoor over hebben? Die eerste vraag. Waarom zou je eigenlijk überhaupt zo'n leven willen leiden? Het antwoord is, klinkt een beetje domineesachtig, maar ik bedoel het heel goed. Het antwoord is ten diepste omdat God je redt in welke situatie ook. Zij vertrouwen 100% op God en we zien dat dit vertrouwen niet beschaamd wordt. Met z'n drieën worden ze in die oven gegooid, maar dan is de ontsteltenis van de koning groot als hij opeens een vierde figuur erbij ziet lopen in die oven. Iemand als een godenzoon. En wie is die vierde persoon? Dat is Jezus. Als je je vertrouwen op hem stelt, dan zal Jezus er zijn. En dat is geen goedkoop smoesje. Er zitten hier heel wat mensen in de kerk, durf ik te zeggen, die dat ook vanuit hun eigen leven kunnen beamen. God is er. En als je denkt, hier kom ik nooit door, hij zal je uitredden. Op een manier dat je verbaasd staat. En dat ook anderen, kijk maar naar die koning, zich zullen verbazen. Zodat God ook nog eens alle eer krijgt. Weet je wat die drie vrienden zeggen? Die gaan heel ver. Die zeggen, ook al redt onze God ons niet, dan nog gaan we ervoor. Wat een ongelofelijke overgave. Zij weten dat de relatie met God uitgaat boven al het andere van het leven. Nou kan ik me best voorstellen dat je dat pittig vindt om dat na te zeggen, want je bent natuurlijk jong en je wilt wat. En je zit misschien te denken hoe lang je nog moet sparen voordat je die smartphone kan kopen die je op het oog hebt. De Samsung Galaxy Apollo met maximum 32 gig geheugen, navigatie, Android 2.2 HD. Of hoe hard je moet werken om zo meteen over te gaan, of hoe hard niet. Je doet eindexamen, ga je slagen of niet. Wat ga je doen met de vakantie? Weet je al een beetje wat je met je studie gaat doen enzovoorts. Is er bij al deze dingen nou eigenlijk wel plaats voor God? Voor Jezus? Voor wat Hij je biedt? Ik daag je uit, met de geschiedenis van vanmiddag, om Jezus niet op de zijlijn te zetten, maar in het centrum van je leven. Net als die drie jongens in de Bijbel. Zij waren natuurlijk ook ontzettend druk bezig met hun studie. Ze waren met hun uiterlijk bezig. Moet je eens lezen wat er allemaal staat in hoofdstuk 1, voordat je vanavond gaat slapen. Ze waren bezig hun biceps te ontwikkelen, hun sixpack te ontwikkelen. Ze waren zelfs zo met hun uiterlijk bezig dat ze ook letten op wat ze aten. En dat is natuurlijk wat jullie ook doen. God helemaal in het centrum van je leven stellen. En dan heb je dus, ik noem het maar even zo, een geweldig extra. Een extra, want als je leven op rolletjes loopt, dan kun je nog gelukkiger zijn in je leven. En als het tegen zit, dan is er altijd iets of iemand, moet ik eigenlijk zeggen, op wie je kan terugvallen. Je kan tegen een stootje. Je hebt een extra en je weet het. Je hebt Jezus die je redder is, die je vriend is, die je kracht geeft. Degene die maakt dat je het vol kan houden in deze wereld. En dan ga ik gewoon eens even vragen. Handen omhoog, wie wil dit extra hebben? Ik ga het nog een keer zeggen. Wie wil dit extra hebben? Handen omhoog. Kijk, dat bedoel ik nou maar. Toch wel mooi, hè, om dat zo even van elkaar te zien. Dat is goed. We gaan naar die tweede vraag. Wat zijn de voorwaarden voor zo'n leven en wat kost het je? In zijn algemeenheid, ik zei het net al, die vrienden in de Bijbel, die stellen God helemaal centraal in hun leven. Maar laat ik dat nou eens concreet maken, want hoe zag dat er dan uit? En dat concrete, dat zit hem hierin. Zij overlegden over hun leven met God elke dag. En daar ga ik even op door. Je ziet dat bijvoorbeeld heel duidelijk in hoofdstuk 6. Ik denk dat je die geschiedenis ook wel kent. Daar proberen die Babylonische jongens dit keer Daniël te grazen te nemen. Iedereen uit die plusklas zag groen en geel van jaloezie. Hoe komt het dat die Daniël het zo goed doet? Die rolt overal zo mooi door. Ze kunnen hem wel schieten. En ze krijgen bij de koning voor elkaar dat er een wet uitgevaardigd wordt. Ieder die niet tot de goden van Babel bidt, maar tot andere goden, die zal dit keer niet in de vurige oven, maar in de leeuwenkuil geworpen worden. Ze wisten natuurlijk dat Daniël trouw was aan zijn God. De God van Israël. En op een goed moment sluipen ze naar zijn huis en dan staan ze daar onder het raam te kijken en te luisteren wat Daniël doet. En dan merken ze dat deze jongen drie keer op een dag tot zijn God bidt. Nou, dat verhaal gaan we hier verder niet behandelen, maar het is natuurlijk wel veelzeggend. God geeft ons een extra. De vierde persoon in de vurige oven. Jezus, altijd is hij er. Maar om dit te beleven en om dat extra, dat cadeau van God ook werkelijk op waarde te kunnen schatten, moet je wel met hem in contact willen staan. En daarom vraag ik, hoe vaak bid jij nou eigenlijk? Hoe vaak bid jij? Vind je het gek dat je af en toe helemaal geen zin hebt in het geloof? Dat je het saai vindt? Dat je soms denkt, het kan me allemaal niks schelen. Als ik straks 18 ben, dan trek ik mooi de wereld in. Dan zoek ik het allemaal zelf mooi uit. Heb je wel eens een maand lang elke dag gebeden? Of 3 weken lang, of 2 weken lang? Wie heeft wel eens een keer een week lang elke dag gebeden? Echt serieus contact met hem gezocht. Als je dat nou eigenlijk nog nooit hebt gedaan, dan kun je dat extra waar we het net over hadden ook nooit op waarde schatten. Dan weet je eigenlijk helemaal niet eens wat het is. Dan betekent het niks voor je. Hooguit misschien een hoop gezanik wat je voor je ouders moet opbrengen. Ik daag je uit met al de mensen hier in de kerk die dat ook ontdekt hebben. Ga het avontuur nou eens helemaal aan. En ik wil je dromen niet aan vellen schieten, maar er komen momenten als je ouder wordt, dat garandeer ik je, dat je, hoe goed je het ook geschoten zal hebben in je leven, dat je je hart enorm leeg kunt voelen als je God niet kent, als je Jezus niet kent. En je kunt hem alleen maar leren kennen als je naar zijn stem luistert in de Bijbel en als je tot hem nadert, als je dagelijks tot hem bidt en als je je daarin oefent. Je kunt God eigenlijk niet leren kennen als je niet ook open voor hem stelt en dagelijks contact met hem hebt. Op de flyer voor de jeugddienst zie je een stukje van dat beroemde fresco van de kunstenaar Michelangelo in die Sixtijnse kapel, Vaticaanstad, je weet wel, met die 2 vingers zo. En die schildering die beeldt weliswaar de schepping uit, maar het beeld is ook voor ons thema eigenlijk heel mooi. Want God steekt zijn hand naar ons uit, maar we moeten ook zelf onze hand naar hem uitsteken, tot hem naderen. Ik begon deze preek met 2 overeenkomsten. Ook jullie zijn jong en ook jullie leven in een onchristelijke omgeving. Maar weet je dat er nog een 3e overeenkomst is? En dat is, ze waren vrienden van elkaar. En dat geldt ook voor jullie. Jullie hebben ook elkaar. In je eentje geloven is hartstikke moeilijk. Dat kun je eigenlijk niet goed volhouden. En daarom is het goed om elkaar op te zoeken. In de eigen kerk, maar ook als kerken onderling. Geweldig dat dat gezamenlijke kamp er laatst geweest is. Geweldig dat er ook jongeren met ons CGK-kamp mee waren. Dat is heel goed. Probeer elkaar mee te nemen in die grote beweging van God die hij aan het maken is naar de eindtijd toe. Wij hebben jongeren nodig. Wij hebben jongeren nodig die er echt staan straks. Jongeren uit 1 stuk. En wij als kerken, en ik denk dat we nog wel eens heel onzekere tijden tegemoet zouden kunnen gaan, wij hebben jullie als jongeren nodig. Wij hebben jongeren nodig die er staan, jongeren die jong leren hoe goed, hoe spannend en hoe fantastisch het is om met God te leven. En wij willen als ouderen en ouders jullie ook heel graag toerusten en dat vinden we eigenlijk ook nog wel lastig. Wij komen uit de jaren 70, 80 en 90. Dat zijn hele rare jaren geweest eigenlijk. En nu langzamerhand komen we er steeds meer achter waar het ook alweer in de kerk en met het geloof om gaat. Het worden hele belangrijke, spannende tijden. Ik ga niet de profeet uithangen, maar ergens heb ik zo dat gevoel. Wij hebben zometeen jongeren nodig die er staan. En wij willen jullie daarin helpen en stimuleren. Maar intussen neem je eigen verantwoordelijkheid. Leven met God, dat is een leven dagelijks met God. Life in connection with God. En daarin zit het geheim voor jezelf. En daarmee komt God ook aan zijn eer. Wie vindt dat God deze eer waard is? Amen.
Als antwoord op de preek zullen we nu een lied zingen. Het lied U bent heilig. Er zullen nu twee jongeren iets gaan vertellen over hun relatie met God in het dagelijks leven. Alleen, Matthijs, mag ik jullie vragen naar voren te komen?
Ik ga jullie dus wat vertellen wat God voor mij betekent. God betekent voor mij heel veel. God is voor mij heel erg belangrijk. Ik kan op hem vertrouwen. Ik kan hem alles vragen en hem alles vertellen. En sommige mensen die voelen zich soms wel eens heel alleen. Maar dat heb ik nog nooit gevoeld en zal ik ook nooit voelen. Want ik ken hem. En als iemand iets tegen God heeft, heeft hij ook iets tegen mij. En dat raakt dus mij. Maar dan denk ik ook weer, ik ben heel erg blij dat ik God ken.
Matthijs, hoe zie jij God in je dagelijks leven?
Ik probeer heel bewust, als ik elke dag opsta, om de dag met God te beginnen. Ik ben lid van Dagelijks Woord, ik weet niet of jullie dat kennen. Via www.dagelijkswoord.nl krijg je elke morgen in je mailbox een vers uit de Bijbel. Tegenwoordig met mobieltjes van nu komt hij ook binnen op mijn telefoon. Dus elke ochtend als ik wakker word, dan zie ik in ieder geval een eentje staan van dat bericht sowieso elke ochtend. Dus als ik opsta, dan zie ik meteen een Bijbelvers en dan heb ik meteen iets om aan te denken. En dan lees ik de Bijbelvers en denk ik van, goh, wat kan ik daar vandaag mee? En dan probeer ik dat 's ochtends al daarmee te beginnen. Want 's ochtends toch haast en school snel en dan schiet toch het uitgebreid binnen en praat met God erbij in. Dus dan probeer ik op die manier met God bezig te zijn. En door de dag heen komt het vaak voor dat ik op momenten even kort een moment met God heb. Als er iets gebeurt, iets moois om God te danken of iets om voor te bidden. Dat je dat niet uitgebreide tijd voor neemt, maar wel met hem deelt al 's ochtends. Of tussendoor, tussen de lessen door. Gewoon even kort tegen hem zeggen in mezelf. Bedankt dat u dit voor mij heeft gedaan of wilt u daarvoor zorgen. En aan het eind van de dag probeer ik voordat ik ga slapen elke keer één hoofdstuk uit een bepaald Bijbelboek te lezen. Ik ben nu begonnen in Handelingen. En dan de duik te kijken wat er staat en wat het voor mij betekent. En dat daarna de dag met God te bespreken. Een soort een verhaal kunnen doen tegen God. Als een vriend, maar wel eerbiedig als een vriend. Dus de dag bespreken wat goed ging, wat minder goed ging. En waarvoor ik hem kan danken en ook waarvoor kan bidden. En dan probeer ik het elke dag persoonlijk te maken. Dus niet een standaard gebed van bedankt voor dit, bedankt voor dat, wilt u morgen hiervoor zorgen. Maar proberen hem persoonlijk te maken, zodat ik weet dat ik een persoonlijke en levendige relatie met God heb. Maar dat is voor mij heel belangrijk. En gelukkig is dat zo.
Dankjewel. Er zal nu een collecte plaatsvinden voor Pitstop, als ik me niet vergis. De jongeren kennen Pitstop allemaal natuurlijk. Voor de ouderen die niet weten wat het is een jongerencafé. En ja, wat ze verder doen weet ik niet. Na de collecte zal er een kort dankgebed uitgesproken worden door Aard.
Terwijl de collectezakken rondgaan, neem ik even de gelegenheid te baat om datgene wat Aard in zijn preek heeft verteld, maar gelijk in praktijk uit te voeren. Hij zei op een heel mooie manier van, wij hebben jullie als jeugd nodig. En zie hier vanmiddag het resultaat van twee jongeren die vanuit hun eigen initiatief hier op het podium staan. Dat is uniek. Niet zozeer dat ze op het podium staan, hoewel, zowel voor Edwin als voor Wouter is het de eerste keer dat ze in een gecombineerde setting met elkaar spelen. Dat is ook de reden waarom het misschien niet allemaal even vlekkeloos verliep. Maar wat mij ontzettend blij maakt en waar ik zo enthousiast van word, is het feit dat ze zelf gekomen zijn. Ook wij willen muziek maken. En ja, dat valt de eerste keer niet altijd mee, dus ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. En om het maar met een mooi voorbeeld af te sluiten. Gisteravond ben ik in het Sportpaleis in Antwerpen geweest. Daar zijn wij een avondje. We hebben muziek mogen genieten. We zijn in april bij Cela geweest. En daar staan allemaal topmuzikanten. En die topmuzikanten zijn allemaal begonnen. Net zoals dat ik begonnen ben. En net zoals dat zij begonnen zijn. Dus geef elkaar ruimte. Benut elkaars talenten en gaven. En wees vooral open in de positieve kritiek naar elkaar toe. Want ik geef het je maar te doen om in een dienst zoals hier gewoon toch maar te gaan spelen, terwijl je dat eigenlijk nooit gedaan hebt. Dus dat wil ik jullie even meegeven.
Zullen we met elkaar bidden en danken. Heere God, geweldig om zo in deze dienst met elkaar muziek te kunnen maken, met elkaar te kunnen zingen tot uw eer, om ook dat prachtige boek van u open te doen en daaruit te lezen en daar lessen uit te halen voor ons nu vandaag. En het valt ons op, verbazingwekkend eigenlijk, hoezeer de dingen zo zijn zoals toen ook waren. We hebben gezegd, het ging daar om jonge mensen. Hier zitten ook een hoop jonge mensen. Zij leefden in een lastige omgeving. Ze werden soms toch een beetje met de nek aangekeken en zelfs soms tegengestreefd als het ging om het uitvoeren van hun geloof. Hebben wij ook mee te maken. De kerk staat vandaag in de marge van de maatschappij. En sommige mensen snappen echt niet dat er nog mensen zijn die naar de kerk gaan, of die het werkelijk serieus menen dat zij iets met Jezus hebben. God, en dan danken wij u dat we hier met z'n allen zijn. En dat we het tegen elkaar mochten zeggen vanmiddag. Dat we blij zijn, diep in ons hart, met dat extra dat u ons geeft. Die drie werden in de oven geworpen en er liep een vierde persoon bij. Jezus Christus. De Godenzoon. En zo mogen wij ook weten dat, hoe het ook gaat, dat we een extra hebben. Jezus, u wilt erbij zijn in ons leven. En dat maakt het leven zoveel spannender en uitdagender. En dat is iets, o God, wij vragen u, wilt u dat ons allemaal laten ontdekken als we dat nog niet zo op die manier hebben ontdekt? Geef dat we, als we het geloof nu nog soms saai vinden, of lastig, of weet ik voor wat, dat we zo ver komen dat we eigenlijk niets liever willen dan voor u leven en u dienen. En dan kunnen al die andere dingen van ons leven gewoon mee blijven doen, maar die worden gekleurd door dat extra dat u ons geeft. Dank u wel daarvoor. Wilt u ons zo toerusten? Wilt u ook vooral de jongeren toerusten om er te staan, om jongeren uit één stuk te zijn, die ervoor gaan, voor Jezus en voor zijn dienst. En dan vragen wij u of u ze daarvoor alles wilt geven wat nodig is. Wilt u ons ook als ouderen en als ouders helpen om hen te begeleiden waar het nodig is en om ze te stimuleren waar dat goed is. Maar dat we ze ook de ruimte geven om eigen ideeën te ontwikkelen en om daar ook mee te komen. God, zo leven wij in best boeiende, maar ook wel spannende en onzekere tijden. We weten niet goed waar het allemaal heen gaat, maar we geloven toch wel dat het steeds meer richting de eindtijd gaat. En daarom, maak ons klaar. Wilt u ons inzetten voor uw rijk en ons meenemen naar die grote toekomst van u die gaat aanbreken. En waar we nu al iets van mogen beleven als we met u leven. God, wilt u ons helpen om dagelijks met u te leven. We hebben gezien dat dat toch eigenlijk de sleutel is in Daniël voor dat contact met u. Natuurlijk doet u het ook wel eens anders. U komt ook wel eens zenkrecht van boven bij ons binnen. Dat u ons pakt terwijl we het helemaal niet verwachten. Dat komt voor. Maar God, de gewone weg, als we het zien in de Bijbel, is toch dat we ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen en ons openstellen voor u, dat we ons erin oefenen. Als met sport. Als we in sport goed willen worden, moeten we oefenen. En daarom, help ons om dagelijks het leven met u te leiden en om te merken dat het steeds beter gaat in de zin van Dat we steeds meer u ook ervaren in ons leven. En als het tegenzit, als er momenten zijn dat we ons soms toch alleen voelen, want de een is de ander niet, en de een heeft die geschiedenis en de ander die. U kent ons van binnenuit. Als we ons alleen voelen, geef toch dat we dan weer moed en kracht krijgen en licht om door te gaan. En dan danken wij u ook dat we elkaar hebben. Dat jongeren hier in Eindhoven elkaar hebben om elkaar mee te nemen naar hun kampen, naar hun kerken, naar hun jeugddiensten. En wij bidden u, o God, wilt u dat ook leiden en zegenen. Dat er in Eindhoven een beweging op gang komt waar jongeren elkaar meenemen en elkaar en anderen wijzen op het geweldige dat u in Jezus Christus doet. Ook vandaag, door uw geest. Wij vragen u of u de collecte die gehouden is wilt zegenen voor Pitstop. Wilt u Pitstop helpen om ook in deze stad mooie dingen te doen voor u en voor de mensen. En zo vragen wij u of u wat niet goed was in uw ogen vanmiddag wilt vergeven. En of u al het andere wilt zegenen. Wij prijzen en loven uw naam van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.
Ik zal nu de geloofsbelijdenis lezen. En ieder kan aan mij instemmen door te gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding des vleeses en het eeuwig leven. Amen. Wij zullen nu het lied Regeer in mij zingen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid vanmiddag. Ik wil de muzikanten bedanken, de ouderlingen, de dominee, mensen van het geluid, van de projector, degene die de Bijbel heeft gelezen. Dank u wel. En Aart zal nu de zegen uitspreken alvorens wij kunnen gaan.
En ook de twee getuigenissen, ik weet niet of je dat gezegd had, die waren heel indrukwekkend. Wij gaan met elkaar hier vandaan en we ontvangen de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.
Wat ik nog vergeten was om te zeggen, is dat iedereen nog uitgenodigd is voor het drinken en koffie in het Schootskwartier.